Dienst begint om 9:30. En volgende week zondag, dominee Kempeniers ons zal voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De nacht van donderdag op vrijdag is overleden onze geliefde broeder, ouderling Cornelis Kraaienveld op de leeftijd van 75 jaar. De rouwdienst en de begrafenisplechtigheid zal DV woensdag 20 mei in besloten familiekring plaats hebben te Barendrecht. Belangstellenden kunnen de rouwdienst en de begrafenis vanaf 10:30 volgen via www.uitvaartmetbeeld.nl. Uitvaart Kraaienveld. De begrafenis zelf zal na de rouwdienst plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. We willen stilstaan bij dit sterven van onze geliefde broeder met het zingen van Psalm 103 en daarvan de versen 8 en 9. 8 en 9 van Psalm 103, u wel bekend.
Gods verbond en de kracht.
Stellen wij ons met eerbied onder de tucht van Gods heilige wet. Waarna wij zingen, Psalm 116, vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar ik riep de Heere het dus aan in al mijn nood. En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Lucas 16, de versen 19 tot en met 31, wat ook de tekst voor de prediking vormt. We luisteren naar de wet, we zingen het tweede van 116 en daarna Lucas 16, vers 19 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptenland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En u wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
In onze voorbeden willen wij denken aan de bedroefde familie Kraaiveld-Drogendijk. Dan ligt nog steeds in het Dordwijk ziekenhuis de kleine Jonathan Boer Zijderveld, zo heet zijn moeder van achternaam, waar zorgen omtrent de ademhaling zijn. Ze zijn er nog niet achter wat precies de oorzaak is. Wat dat betreft zijn er best wel zorgen in dat gezinnetje. En dan ook Esther Verbaas, met wie het ook echt niet goed gaat. Verder broeder Piet Molenaar van het Kofschip heeft weer een TIA gehad, maar die is inmiddels weer thuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, Heere, naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht. U die het begin en het einde van ons leven bepaalt. En geeft dat we daar ook bij bepaald zullen worden. Door uw lieve geest en door uw woord. Maar in bijzonder ook door het sterven van onze geliefde broeder Kraaiveld-Drogendijk. Heere, er ligt een leven achter hem, maar er ligt ook een leven voor hem. En we mogen toch geloven, het eeuwige leven. En dan mogen we toch ook uw naam ootmoedig erkennen, wat u ook in hem aan ons hebt gegeven. Geef dat we uw eer daarin mogen benoemen. Dan denken we ook allereerst aan zijn vrouw, maar ook aan de kinderen en kleinkinderen, maar ook aan onze gemeente, daar hij toch gesteld was in het ambt van ouderling. En Heere, nu kan een mens niet sterven omdat hij ouderling is geweest. Dat weet u. We kunnen alleen maar sterven wanneer wij voor rekening staan van een ander. En dat bent u, Heere Jezus. En geef dat we dat ook beseffen. Dat we als een arme en een verloren zondaar, die in zichzelf niets is, die getekend wordt in de gelijkenis als een bedelaar, aan de voeten van hem die zondaren zalig maakt. Om daar terecht te mogen komen. En Heere, geef toch dat dat ook de vrucht mag zijn van dit sterven. En dat de gedachtenis aan de rechtvaardige ook tot zegen mag zijn, ook in het midden der gemeente. Dan denken we ook aan zijn positie die hij innam in de kring van de familie, ook in de kring van de GKB en ook in de kring van de gemeente. En dan weet u, Heer, ook een mens van gelijke bewegingen als ons vol van gebreken, maar dat toch zijn leven heeft mogen spreken. En ook de woorden die hij trachtte te spreken tijdens huisbezoeken, en de geestelijke leiding die hij trachtte te geven, dat hij ook gezegend mogen worden in het midden der gemeente. Heere, wilt gij de komende week ons gedenken wanneer wij hem moeten begraven? We bidden u, geef ons dan woorden, opdat uw naam verheerlijkt mag worden en zondaren gelokt mogen worden om u de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Gedenk ons zo tezamen in uw gunst wanneer we tot u naderen als uw knecht. Bidden u of gij ons alstublieft wil helpen deze dag in de prediking van uw woord, maar ook als gemeente luisterend naar uw woord, opdat het woord kracht mag doen in het midden van onze gemeente, dat uw Heilige Geest ons toch ernstig maakt, ernstig met de werkelijkheid, dat we ons niet inbeelden dat het allemaal wel meevalt, maar dat we ons mogen haasten en spoeden om ons levenswil. Och Heere, wilt u ons dan ontwaken uit onze geestelijke doodstaat, door ons op te jagen, dat de bloedbreker ons najaagt en dat we niet eerder zullen rusten totdat we in de Vrijstad aangekomen mogen zijn. Dat is Christus. En we bidden van u of gij waarachtige bekering wil geven wanneer wij vasthouden aan bepaalde zonden. Open onze blinde ogen daar toch voor, opdat wij niet op zullen gaan in de dingen van het hier en van het nu, zoals de rijke man dat deed, dat de waarschuwende stem dan gehoord mag worden vanuit de gelijkenis. Maar geef ook jaloersmakende genade, opdat we jaloers mogen worden op Lazarus, die gedragen werd door de engelen in de schoot van Abraham. O Heere, aan deze kant vallen toch eeuwigheidsbeslissingen. En werken toch door genade in ons aller hart. Wij hebben dat niet verdiend. Maar denk toch aan uw verbond, o Heere. En verlaat ons niet. Doe niet naar onze ongerechtigheden. Want wilt u ons genade vergeven de zonden. Die groot zijn, die vele zijn, o Heere. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan dragen we alle rouwdragenden aan u op. We denken ook in het bijzonder aan de broers en de zus van Kees. Maar ook aan de schoonfamilie. U weet ook dat hij een grote plaats innam in de kring van de familie. Wilt u ook hen vertroosten? En heilig deze roepstem aan hun harten. En ook de anderen die treuren om het verlies van een geliefde in het midden der gemeente. Juist ook in deze coronatijd wordt dat zo sterk ervaren. Als hun geliefde er niet is. En zich zo alleen voelen, o Heere, wilt u hen dan bezoeken? We bidden u voor onze zieken. Degene die langdurig ziek zijn. Heere, wilt u hen sterken en ondersteunen in hun ziek zijn. En geestelijke lessen geven. We dragen in het bijzonder de kleine Jonathan Boer aan u op. We kunnen begrijpen dat de ouders het moeilijk vinden. Hoe moet het nu verder met hem? Als alle dokters niet precies weten wat er aan de hand is, dan zijn onze ogen op u geslagen. Als die almachtige medicijnmeester. of gij u wilt ontfermen over dit kind. En of gij de ouders ook geloof wilt schenken. Zoals we dat lezen in de Bijbel. Toen die vader van die maanzieke knaap tot u kwam. En dat u zei, breng uw zoon hier. Dat ze dan ook zo Jonathan aan uw voeten mogen neerleggen. En dat bidden we ook in het bijzonder voor Esther. We kunnen zo begrijpen dat Johan en Gerda het moeilijk hebben. En Esther, als alles zo kwetsbaar is. En als alles zo uitzichtsloos lijkt. O God, bewaar ze toch voor moedeloosheid. En geef hen toch geloof in de almacht Gods. En we smeken u of gij toch u wilt ontfermen over haar. En een wending ten goede wil geven. En haar in het bijzonder ook wil bekeren tot u. Zo dragen we ook onze broeder Piet Molenaar aan u op. Die opnieuw weer een waarschuwing heeft gekregen. We hebben er dikwijls met hem over gesproken. En we bidden van u heilig toch deze waarschuwing ook weer aan zijn hart. Opdat hij ook voor en toebereid mag worden. Op die grote reis die we ondertussen al mee bezig zijn. Opdat hij ook geborgen mag zijn. In dat dierbare bloed van Christus. O Heere, scheld door de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dat we in alle eenvoud uw woord mogen preken. Voor onze kinderen en kleinkinderen en voor de gemeente. En kom u er toch in mee. En hoor ons gebed om Jezus wil aan hen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 54 vers 1, 2 en 4. Ik zal even kijken, want ik heb nou drie versjes opgegeven had. Een bedoeling hebben. Psalm 54. Vers 1. O God, verlos mij uit de nood. En vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog. En vers 4, want God wil mij zijn bijstand bieden. 1, 2 en 4 van 54. Zingen zeg ik waarom ik dit versje had opgegeven. Vers 2, er staat namelijk: is mij een helper in mijn lijden. En de naam Lazarus betekent: God is mijn helper. Vandaar. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door uw bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van 73. Ja, geliefde gemeente, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Zo vraagt onze Heidelberger catechismus. Want aan het begin van de week had ik me voorgenomen om over deze gelijkenis te preken. Zonder natuurlijk te weten dat onze geliefde broeder ouderling Kees Kraaienveld zou overlijden. Wat is dat toch snel gegaan, nietwaar? En ik hoop dat u me goed begrijpt. Er is verdriet, er is smart over zijn heen gaan, maar toch ook weer de zorg van de Heere dat hij niet al te lang heeft geleden. Daar zijn we ook de Heere wel weer dankbaar voor. En toen ik met deze stof bezig was, moest ik denken aan wat er gebeurde na het sterven van mijn eerste vrouw. En toen belde oom Arie Kraaienveld mij op. Arie van de Heuvel, de man van Pietje Kraaienveld. En die zei: dominee, ik heb een mooi boekje voor u. Wilt u dan dat even komen halen? Heel kort, zo was die, dat weten we. Ik kom er gelijk aan. En dat was een boekje van de dominee-dichter Willem Sluiter. En hij had een heel groot gedicht gemaakt op het sterven van zijn vrouw. En een van de dingen die hij in dat gedicht zegt, dat is dat sterven Gods werk is. Horen jullie dat, jongens en meisjes? En dat sprak me toen al aan en dat las ik ook pas geleden nog in de krant toen meneer Ronhaar ook over dat gedicht schreef. Sterven, dat is Gods werk. Voor de een is dat een straf op de zonde. God heeft de mens gewaarschuwd. Denk erom ten dagen, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dat is een onbekend iets geweest voor Adam en Eva. De dood sterven, wat is dat? En ten diepste is het voor ons ook een onbekende zaak. Al hebben we misschien meerdere zien sterven, maar wat dat is om door de doodsjordaan heen te gaan, dat is voor ons een onbekende zaak, maar het is een straf op de zonde. Maar voor de ander, zo schrijft hij dan, is sterven een doorgang naar het eeuwige leven. En dat zien we in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En daar willen we dan naar luisteren. En dan luisteren we naar drie punten, vier punten eigenlijk, maar drie punten vanuit de gelijkenis. Ten eerste luisteren we naar het verschil in hun leven. Ten tweede het verschil in hun sterven. En ten derde het verschil in hun hiernamaals. Om dan te eindigen met een toepassing. Dus de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het verschil in hun leven. Dat is de versen 19 tot en met 21. Dan het verschil in hun sterven. Dat zijn de versen 22 en 23. En dan het verschil in het hiernamaals, dat zijn de 24 en 26. En dan de toepassing, dat is de versen 27 tot en met 31. De aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis, dat is een andere gelijkenis. Gelijkenis kunnen we lezen in het begin van Lucas 16... namelijk de gelijkenis van de voorzichtigheid van de onrechtvaardige rentmeester. Waar gaat het daarover? Daar gaat het over iemand die in dienst staat van een hele belangrijke meneer die veel goederen heeft. En die vindt dat die rentmeester die gebruik maakt van die goederen een hele slechte rentmeester is en niet zo goed zijn best doet. En die meneer die dreigt die rentmeester met ontslag. En dan schrikt die rentmeester daarvan. Oei, als ik straks ontslag krijg, dan heb ik geen inkomen. En wat doet die slimme rentmeester dan? Dan gaat hij vrienden maken die onder hem staan, waarvan hij weet dat die ook schulden hebben bij zijn heer. En dan zegt hij tegen die mensen die schulden hebben, wat hebt u voor schuld? Ik heb zoveel schuld. Oh, schrijf maar op dat de helft je kwijtgescholden wordt. En zo doet hij dat bij de een en bij de ander. Nou, ze vinden hem natuurlijk een geweldige rentmeester. Dat kun je wel nagaan, jongens en meisjes. Als opeens de helft van je schuld wordt kwijtgescholden. Want hij denkt, als ik straks ontslagen word, dan zullen die mensen mij helpen. Dat is natuurlijk niet eerlijk van die rentmeester. En toch gebruikt de Heer Jezus die onrechtvaardige rentmeester als voorbeeld om erop te wijzen dat die man dacht aan zijn toekomst. En dan wel aan zijn aardse toekomst. Omdat hij wist, het kan wel eens heel slecht met me aflopen straks als ik ontslag krijg. Maar de Heer Jezus, die gebruikt die gelijkenis om de mensen te waarschuwen en te zeggen, denk erom als straks de dood komt. Loop het slecht met je af. Draag zorg voor je eeuwige toekomst. En zorg dat je eeuwige tabernakelen krijgt. En dan daarna, dan wijst hij heel concreet de zonde aan bij de fariseeërs en de schriftgeleerden. Dat is nooit zo aardig natuurlijk wanneer de zonden heel concreet genoemd worden, maar het is wel noodzakelijk. En welke zonde is dat bij die fariseeërs en die schriftgeleerden? Dat is de geldgierigheid. Dat is geen zuinigheid, maar dat is echt dat je van de mammon je afgod maakt en dat je constant gefocust bent op geld. en geld verdienen en over geld praten. En dan gaat de Heer Jezus deze gelijkenis vertellen. Ik noem het een gelijkenis. Calvijn, die meent dat het hier gaat om een werkelijke gebeurtenis. En waarom meent hij dat? Dat komt omdat er een naam wordt genoemd in deze gelijkenis. De naam Lazarus. En daarom denkt Calvijn dat de Heer Jezus hier zinspeelt op een werkelijke gebeurtenis. Maar er staan aan de andere kant ook weer zoveel symbolische zaken in, dat het echt duidelijk een gelijkenis is. Een gelijkenis over twee personen. Twee personen die volstrekt tegenover elkaar staan. Tegengesteld zijn, bedoel ik. Hij begint met een rijke man. Er was een zeker rijk mens, staat er. En die rijke man die leed een heel duur en luxueus leven. En dat liet hij ook elke dag zien, dat staat ook in vers 19. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, en staat een werkwoordsvorm in het Grieks. Dat was zijn dagelijkse kleding, hij liep als een vorst rond. Hele dure kleding. En onderkleding. En dan staat er en hij leed elke dag vrolijk en prachtig. Hij moet heel veel geld hebben gehad. En dat liet hij ook duidelijk blijken. Vrolijk en prachtig. Elke dag staat er, hè, dagelijks. Richtte hij een feestmaal aan. Nodigde hij vrienden uit. Hij zal vele vrienden hebben gehad. En dat stempelde zijn leven. En daartegenover plaatst de Heer Jezus in schril contrast met die rijke man in vers 20 een zekere bedelaar. Met name Lazarus. Dat is inderdaad opvallend dat de Heer Jezus hier een naam noemt. En dat moet iets te betekenen hebben. De naam Lazarus komt van het Hebreeuwse woord El Azar. El betekent God en Azar betekent helpen. God heeft geholpen. Lazarus betekent God is mijn helper. En de Heer Jezus die typeert deze man als een bedelaar. Maar wel dan als iemand die zijn hulp verwacht van God. Dat zit in die naam opgesloten. God gebruikt wel mensen om dan zo'n bedelaar te helpen, eventueel. We lezen dat deze bedelaar vol zweren is. En uit het Grieks blijkt dat het hier niet gaat om melaatsheid. Want dan kon hij niet bij de voorpoort van die rijke man zitten. En dat woord voorpoort geeft aan dat deze man een heel groot huis heeft gehad, jongens en meisjes, met een heel groot erf en een muur eromheen met een grote voorpoort. En daar plaatsten ze Lazarus elke dag voor die voorpoort. En Lazarus, die begeerde, zo staat het, te eten van de kruimels, die vielen van de tafel van de rijken. En dan moet je dat zo zien, dat elke dag die knechten de restanten van dat feestmaal oppakten en wegdroegen naar buiten toe, buiten de poort, en ergens daar op een vuilnisbelt neergooiden. En waar Lazarus niet aan mocht komen. Het enige wat dan tot troost in deze gelijkenis voor Lazarus wordt opgetekend is dat de honden kwamen en zijn zweren lekten. Om daar wat verlichting van te ontvangen. Wat een schrijnende levensverschil. Uit de gelijkenis blijkt heel duidelijk, gemeente, dat de Heer Jezus het leven van deze rijke man volledig afkeurt. Het is niet zo dat de Heer Jezus het rijk zijn op zich afkeurt. Want straks dan wordt Lazarus gelegd in de schoot van een rijke man. Abraham. Dus het is niet zo dat het rijk zijn op zich veroordeelbaar is. Maar de manier waarop hij omging met zijn rijkdom. Dat hij elke dag vrolijk en prachtig leefde en zich totaal niet bekommerde om zijn naaste. En die naaste wordt ons hier getekend in Lazarus. En dat blijkt uit het vervolg van de gelijkenis, en dat is nog erger, dat hij zich totaal niet bekommerde over zijn arme ziel. Hij wordt hier veroordeeld om zijn onmatig gedrag. Als je rijk bent, dan ben je geroepen om ook matig te leven. Je mag ervan genieten, maar toch met een zekere matigheid. En ook wordt hij veroordeeld om zijn breedheid, dat hij het voedsel gewoon weggooide, terwijl Lazarus begeerde te eten van de kruimels van de tafel van de rijk. Wat bedoelt de Heer Jezus in onze eerste gedachte? Wil hij laten zien het verschil tussen de rijke man en die arme Lazarus? Het verschil tussen iemand die denkt dat hij op alle terreinen zijn eigen boontjes wel kan doppen. En de man wiens naam is God is mijn helper. Het verschil zit hem hierin, dat de ene ten diepste arm is, terwijl hij rijk is aan goederen, en de andere rijk is, terwijl hij straatarm is naar menselijke maatstaven. Wat is de rijkdom, jongens en meisjes, van Lazarus? Dat blijkt uit het vervolg. De rijkdom van Lazarus, dat is dat hij een schat in zijn hart heeft. En wat is dat? Dat is een geredde ziel. Er is een nood in zijn leven gekomen waarin niemand hem helpen kon. Je zou in zekere zin, in betrekkelijke zin nog kunnen zeggen, dat hij daar vol zweren is en niet meer in staat is om te werken. In die nood zou een mens nog kunnen helpen. Door hem enig onderdak te geven, door hem eten te geven en te voorzien van kleding. Maar er is een nood in je leven waar niemand je kan helpen. Niemand, dan God alleen. Wat is die nood, jongens en meisjes? Dat is je ongeredde ziel. En omdat je ziel nog niet gered is, is je lichaam ook nog niet geborgen. Kijk, en met die nood is Lazarus werkzaam geworden aan de troon van Gods genade. Hij heeft het echt beleefd wat we wel eens horen in dat gedichtje. Ziel verloren, al verloren. Wat is het toch een grote verzoeking om je ziel te laten bedelven onder de goederen van deze aarde. Wat is het toch een grote verzoeking om je ziel te verwaarlozen door constant aandacht te geven aan allerlei aardse verplichtingen die op zichzelf genomen legitiem zijn, of aardse beslommeringen, of allerlei lege tijdsverdrijf, of aards succes. En vooral wanneer wij leven onder de bediening van het evangelie, dat ons telkens voorgehouden wordt wat de ware rijkdom is, namelijk om Christus te leren kennen. En wat gaan we daar toch makkelijk aan voorbij? Als wij dat horen vanuit de prediking en vanuit onze opvoeding en ook door het sterven weer van onze broeder. En zeker dan wordt daar ook wel gesproken met een zeker respect. En met een zekere jaloersheid. Maar de praktijk leert toch hoe gauw dat weer voorbij is. En dat we overgaan tot de orde van de dag. En hoe dikwijls heeft de Heer Jezus ons niet gewaarschuwd. Vergadert u toch geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderven. Maar vergadert u schatten in de hemel. Immers, er komt een keer een eind aan dit leven. En wat dan? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het verschil in hun sterven. Het is opvallend dat de Heer Jezus in de gelijkenis het nu omdraait. Eerst begon hij met de rijke man en daarna met de arme Lazarus. En nu begint hij, als het gaat om het sterven, bij de arme Lazarus. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Gaat de Heer Jezus ons het zalig sterven van Lazarus de bedelaar tekenen, gemeente? Zo wordt hij getypeerd in zijn sterven. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Dat was de status van zijn leven. Zo kenden ze hem in het dorp waar hij woonde. Geen statuur van betekenis. Hij kon vanwege zijn zweren niet meer werken. Hij moest bedelen. En dat was een aanklacht voor de samenleving, zeker in het oude Israël, waar eigenlijk bedelen niet voor mocht komen. Teken dat het volk in verval was geraakt en dat het wezen van de wet overtreden werd, namelijk de liefde. En daarom was het sterven van Lazarus op zichzelf genomen helemaal niet zo'n groot verlies voor de toenmalige samenleving. Misschien dat de mensen wel gezegd zouden hebben, och ja, dat was toch ook geen leven, zoals dat soms gezegd wordt, gemeente. En niemand zal hem gemist hebben, misschien wel die knechten die iedere dag het overschot van het feestmaal van de rijken op de vuilnisbelt gooiden. Misschien hebben ze wel gedacht, we zijn ook wel van die man, van die bedelaar af. Maar geliefde gemeente, was een bedelaar aan de troon van Gods genade. En dat betekent dat hier vooral. En een geschiedde dat de bedelaar stierf. Typeert dat nou ook je leven? Een bedelaar aan de troon van Gods genade. Heere, gij zijt toch mijn helper. En zeker, hij zal ook gebedeld hebben om eten en drinken. En gezegd hebben, Heer, ik heb zo'n honger. Geef toch dat iemand wat te eten geeft en wat te drinken geeft. Heer, ik heb zo'n pijn, wilt u mij de pijn ook wegnemen of verlichten? Maar hij zal daar ook aansluitend daarbij gebeden hebben, Heer, leid mij niet in verzoeking. Want Lazarus was ook een zondaar. Hij had ook een zondig hart. En misschien denk je wel, jongens en meisjes, als iemand daar toch aan die voorpoort zit, de hele dag te bedelen, kan dan ook iemand zondigen? Ja, maar dat zit hem vooral in zijn hart. We lezen van Agur dat Agur ook bidt, Heere, geef mij geen armoede, opdat ik niet stelen. En Lazarus was arm. En de verzoeking van een arme is dat hij gaat stelen of dat hij gaat begeren, dat hij gaat dromen. En dat vanuit het zondige hart, als Agur dat bidt, dan bidt hij dat als een ontdekte zondaar. En dat is een kenmerk van zo'n geestelijke bedelaar, dat is een ontdekte zondaar. Die ontdekt is aan de kwaal van zijn boze hart. En in die ontdekking heeft hij ontdekt hoe hulpeloos hij daarin is. Gods lieve geest laat immers een mens vastlopen in dat ontdekkende werk. In dat overtuigende werk. In dat bedelen aan de troon der genade. Daar gaat hij juist zijn armoede inleven. Nee, niet zijn letterlijke armoede, maar zijn geestelijke armoede vooral. Dat hij met niets zijn zonde kan bedekken, kan betalen. Niet met zijn bedelen, niet met zijn tranen, niet met zijn schreeuwen tot God, zijn hulpeloosheid daarin. Hij gaat iets verstaan van wat de dichter zingt. Help ons, barmhartige Heer, uw trouwe naam ter eer. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. En wees mij toch genadig, o Heere. De Heere heeft deze bedelaar aan een kort touwtje gehouden in zijn leven. Hij ging er diep door in zijn leven. Toch was hij rijk. God is zijn helper. Dat woord helper is ook een woord dat terugvinden in het woord heiland. Dat heeft hij geleerd in zijn leven. Dat God ook zijn redder is. In Christus. Een bedelaar aan de troon der genade. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Dat is een bestendig wezen, dat is een vaste geest. Die de Heere in het hart legt van die geestelijke bedelaars. Die zijn arm van geest, want hunner is het koninkrijk Gods. Dat is blijvend. Dat is niet altijd even sterk aanwezig, maar het is wel blijvend. En die arme bedelaars, die verrijkt de Heere met zijn genade. En die genade die komt in het bijzonder openbaar. Wanneer dan iemand sterft, zoals dat hier in onze tekst staat. Dat komt ook openbaar in zijn leven, zeker. In de vrucht van zijn leven. Maar in het sterven dan gaan we dat zien. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dit is een unieke tekst in de Bijbel. Waarin de Heer Jezus de taak van de engelen laat zien bij het sterven van een kind van God. Dat die engelen echt de taak hebben om Gods kinderen te dienen op aarde. Gods kinderen te beschermen op aarde. Maar dat ze in een bijzondere taak hebben wanneer een kind van God in de terminale fase komt. Dat een kind van God moet sterven. En dat de engelen Gods waken. Nee, zij hebben het leven niet in hun hand. Dat is Gods werk. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En dan krijgen ze met eerbied gesproken toestemming van God. Om dan die ziel als het ware op te vangen. En kijk eens jongens en meisjes, daar gaat Lazarus zijn ziel naar de hemel. En we zouden bijna zeggen, hij krijgt het beste plekje in de hemel. Want hij wordt gelegd in de schoot van Abraham. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Abraham was voor de Joden een belangrijk persoon. Ze stamden af van Abraham en ze beriepen en ze beroemden zich op Abraham. Abraham was vooral de vader aller gelovigen. En daarmee laat de Heer Jezus zien van wie Lazarus ook een kind was. Hij was ook met recht een zoon van Abraham. Want hij wandelde in de wegen van Abraham. De Heer Jezus had de fariseeërs en de schriftgeleerden gewaarschuwd dat ze zich beriepen op Abraham, omdat zij niet deden naar de werken van Abraham. En wat is het belangrijkste werk van Abraham? Dat is ophouden met werken. En dat is geloven. Ophouden met zelf doen. Als een arm en verloren zondaar zich toe te vertrouwen aan de belofte van God. Aan de genade van God. Die alleen in Christus is. Deze bedelaar, die had daar iets van geleerd. Wat Gods woord ook zegt, en de rechtvaardige zal door het geloof alleen leven. Dat nochtans God. En nu wordt hij als een teken van de eeuwige vertroosting en vertroeteling. Want dat is toch als je in de schoot gelegd wordt van iemand. De moeders in ons midden die weten wat dat is. Als een kind gevallen is, dan zegt het kind, kom maar hier, kom maar op mijn schoot. En dan druk je iemand tegen je aan. En zo mocht Lazarus in de schoot van Abraham gelegd worden. Eeuwig, zalig leven met al de engelen, met al de heiligen. En echt beleven, God is mijn help. Dat op grond van de verdiensten van Christus alleen, aangenomen tot een kind, delend in de vergeving der zonden. En de rijke stierf ook. Vers 23. Heb je dan gehoord? Wat dan? Nou, die is ook overleden. Oh ja. Zo, dat is erg. Hij had natuurlijk veel relaties. Familiair, vriendschappelijk, zakelijk. En toen hij overleden is, zijn natuurlijk velen naar de condoleansgelegenheid gekomen. En daarna werd hij begraven, vele dankbetuigingen richting zijn vrouw en kinderen misschien. Wat heeft betekend in dit leven voor hen? En toen hij begraven werd, toen kon je dat ook merken. Want in zijn begrafenis liet hij nog duidelijk merken hoe rijk hij geweest is. Een prachtige kist, een praalgraf zal het geweest zijn, geliefden. Maar wat lezen wij in onze gelijkenis? En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Geloof je dat nou werkelijk? Jongens en meisjes. Wat, dominee? Nou, als je sterft als die rijke man, dat dan je ogen opslaat in de hel. Dat is echt zo. Dat zegt de Heer Jezus. Als er één gesproken heeft over de hel, dan is dat de Heer Jezus wel. Wat heeft hij ons gewaarschuwd? Voor die plaats van eeuwige pijn en roeging. Gemeente. Kom ik straks nog wel even terug met een derde gedachte. Wat gaat mij nu dat verschil in het sterven? En dat als hij dan sterft, dan is dat ook direct. Dat is niet een zielenslaap of een vage vuur. Nee, direct nadat hij sterft, slaat hij zijn ogen op in de hel. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij iets wat zijn ellende in de hel alleen maar versterkt. Hij ziet namelijk Lazarus in de schoot van Abraham. Daar moet je eens over nadenken. Hij ziet een kind van God in de schoot van Abraham. Een kind van God die hij in zijn leven heeft gekend. Die hij in zijn leven dikwijls gepasseerd heeft. Die hem misschien ook wel eens in zijn geweten geprikkeld heeft. Maar daar zit die man weer. Ja, dat had hij misschien wel gehoord. Het is wel een kind van God. Nou ja. Fantaseer natuurlijk wel een beetje. Maar daar wil ik natuurlijk iets mee zeggen. Daar moet je eens over nadenken. Dat je dan iemand ziet in je geweten die je gewaarschuwd heeft. Dat kan je moeder zijn. Dat kan je vader zijn. Je opa, je oma, je dominee, je ouderling. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, geliefde. Iemand die in de tijd voor je tot eeuwig nut had kunnen zijn. maar waar je in je leven met een boogje omheen liep. Waar je nooit eens alleen eens eventjes naartoe ging. En dat je met schroom binnenstapte. En dat je vroeg, hoe wordt nou een mens bekeerd, dominee? Want ik moet bekeerd worden. Maar dat je gewoon je leventje leidde. En dat je eigenlijk die mensen maar het liefste niet tegenkwam en niet sprak. Dat is juist een kenmerk van een zoekende ziel. Die dat nou zo graag wil. Voel je het verschil, geliefd? Hij zag Lazarus in de schoot van Abraham. Hoe zal een mens het hebben in de hel? Hoe zal een mens het hebben in de hemel? Onze derde gedachte. Het verschil in het hiernamaals. En dan begint de Heer Jezus over de rijke man. Als het gaat over dat hiernamaals in vers 24 en 26 lezen we namelijk. Dat de rijke man begint te praten tegen Abraham. En daaruit blijkt dat het een gelijkenis. Vader Abraham, ontferm u mijner. En zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers dopen en verkoelen mijn tong. Want ik leid smarten in deze vlam. Hoor je het? Hij noemt Abraham vader. Want hij is een Jood. Hij stamt af van Abraham. Daar beroemden de Joden zich immers op. Maar nooit gewandeld in het spoor van zijn vader Abraham. En wat valt dan op in deze woorden? Als hij dat vraagt, enige verlichting van zijn dorst, van zijn eeuwige dorst. Nou, dat deze rijke man zich niet verootmoedigt over zijn oude leven, geliefde gemeente. Hij die zelf meedogenloos was in zijn leven, wil nu medelijden van Abraham. Ik leid smarten in deze vlam, zegt hij. En daarom zal in de hel een mens ook niet verootmoedigd worden. Ook geen berouw hebben. Hooguit wroeging. In de zin van had ik maar geluisterd. Maar hij zal niet verootmoedigd zijn in de hel. Hij wil weer voorzien worden. En dan wil hij dan Lazarus voor gebruiken. Want dat zegt hij ook. Laat Lazarus dan komen en zijn vinger dopen in het water en mijn tong verlichten. Beseffen we dat, gemeente? Dat daar in de hel ook geen boetvaardigheid is. En dan gaat de Heer Jezus ons vertellen wat voor antwoord hij krijgt van Abraham. Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten en boven dit alles tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Als we dit zo lezen, gemeente, dan moeten we geen verkeerde conclusie trekken. Conclusie in de zin van, oh, dus als je hier op aarde een rijk en lekker leventje hebt gehad, dan kom je na dit leven in de hel. En heb je hier op aarde een moeilijk leven gehad, een arm leven gehad, dan kom je in de hemel. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet, dat lijkt wel zo. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan? Als Abraham dat zegt, nou dan moeten we goed letten op wat Abraham zegt. Dan moet de nadruk namelijk vallen op het woordje uw. Kind, gedenkt gij dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Dat was zijn leven. Daar zit het ermee. Dus Snappen we het? Jongens en meisjes. Dus de vraag is, wat is nou je leven? Wat is dat? Als je leven nou alleen maar is je goederen die je hebt, dat dat je leven is, huisje, tuintje, boompje, beestje, werk, geld, bedrijf, kleren, sport, spel, noem maar op. Ja, dat is het dan, zegt Abraham tegen de rijke man. En wat bedoelt hij dan als hij zegt, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Dat betekent dit. Dat Lazarus het kwade heeft ontvangen, dat is voor Lazarus een beproeving geweest. En dat hoor je dikwijls in de prediking, dat God zijn kinderen beproeft. Met het kwade. En dat hij weliswaar belooft dat hij het kwade ten beste zal keren. En dat betekent dat Gods kinderen dan leren in hun leven, mijn genade is u genoeg. En dat zij leren in hun leven wat die dichter zingt, die na het kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Want er staat in Gods woord dat deze verdrukking duurt slechts 10 dagen, heren. En dan daarna zal ik eeuwig vertroost worden, want dat staat er. En nu wordt hij vertroost. Dat is niet een soort compensatie, maar dat is een middel geweest in het leven van Lazarus. Je hebt verschil in Gods kinderen. Er zijn kinderen van God die heel zwaar beproefd worden. Anderen worden weer minder zwaar beproefd. Daar kun je ook niet direct iemands geestelijk leven aan meten, want ook staat er in de Bijbel enerzijds wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar het verschil zit hem juist in en uit die allen redt hem de Heere, dat is die bedelaars. En dat zegt hier Abraham. Abraham zegt tegen die rijke man, daar heb je nooit geen last van gehad in je leven. Je kende de beproevingen van Gods kinderen niet. Je verachtte dat. Je hebt misschien wel dikwijls gedacht, nou, als het allemaal zo moet, mijn onbekeerde jonge meisje. Dat heb je ook misschien wel eens gedacht. Als het dan allemaal zo moet. Maar je kende de echte vrolijkheid niet. Die Gods kinderen kennen. Die weten wat het is. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Lazarus, die heeft lijdzaamheid ontvangen in het dragen van zijn kruis. In het lijden van deze tegenwoordige zondige wereld, waarin hij in zijn aardse tabernakel zuchtte en verlangde met deze woonsteden bij de Heere te mogen zijn. En geloofde dat hij een gebouw bij God in de hemel heeft. En bovendien zegt Abraham, er is een onoverbrugbare kloof tussen u en ons. En dan komen we bij de toepassing. Vers 27 tot en met 31. Dat kunnen we beschouwen als de toepassing. Want in dat gedeelte benadrukt namelijk Abraham kostbaar de genademiddelen zijn. Daar hoop ik in vanmiddag bij de Dordtse leerregels ook nog bij stil te staan. Hoe kostbaar de genademiddelen zijn om tot de kennis der zaligheid te komen. Want dan zegt die rijke man, Vader, dat gij dan hem, dat is Lazarus, zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in de plaats der pijniging. Wordt die rijke man opeens bewogen met zijn naasten, met zijn broers? Dat zou een goede trek zijn. Maar nee, dit moeten we ook weer invullen als egoïsme. Dan moet hij niet aan denken dat hij ook nog met zijn familie in de hel zal zijn. En hoor je het, dat hij zich ervan bewust is dat zij daar ook komen, omdat zij ook zo leven, net zoals hij geleefd heeft. Een waarschuwing, gemeente. Dan geeft Abraham zo'n eenvoudig antwoord. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Wat doet Abraham? Hij wijst hen op het woord. Maar nee, nee, zegt die rijke man, het moet schokkender. Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. En dan hoor je daarin dat die rijke man dus wel wist wat er moest gebeuren in zijn leven. Namelijk, bekering. Dat staat in vers 30. En hij zegt, en als iemand uit de doden opstaat, als iemand terugkomt, dan zullen ze zo schrikken. En dan zullen ze zich misschien wel bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Wat een ernstig woord is dat. Dit tekent een mens in zijn geestelijke doodstaat. Dit tekent een mens ook in de hardnekkigheid van het ongeloof. En dat door eigen schuld hoor. We moeten God niet de schuld geven, maar het is wel de werkelijkheid. Wat hier Abraham zegt. Geloof je dat nou echt, geliefde gemeente, wat hier staat? Dat je niet tot bekering komt door een buitengewone beleving ergens van. Een buitengewone ervaring. Al zou iemand uit de doden opstaan, zegt Abraham. Wat een ernstige waarschuwing. Aan gemeente, straks dan staat er een Lazarus op. Ik denk dat de Heer Jezus van zijn profetisch ambt dat geweten heeft. En dat hij daarom deze gelijkenis heeft uitgesproken. En dat hij daarom de naam Lazarus heeft gebruikt. Want straks dan staat er een Lazarus op uit de doden. En we weten allemaal wat de reactie is van de hardnekkigheid van de Joden. Ze willen Lazarus doden. Omdat hij een sterk getuige is van de grote macht van God, van Christus. Liefde gemeente, er is dus een onoverbrugbare kloof tussen de hemel en de hel. Tussen de gezaligden en de verdoemden. Maar nu is er nog geen onoverbrugbare. Wat bedoelt u, dominee? We hebben Mozes en de profeten. Dat zij die horen. Die boodschap komt ook naar ons toe. Want in het heden der genade wordt ons de brug nog gepredikt die er is tussen God en de zondaar. Dat is geen brug vanuit de mens. Die door de mens is uitgedacht. Om die kloof tussen God en mijn ziel te overbruggen. Er ligt immers een grote kloof tussen God en mij. En die kloof die heb ik zelf geslagen, jongens en meisjes. Door mijn zonden en door mijn ongerechtigheden. En die kloof die is vanuit mij onoverbrugbaar. Die kan ik niet overbruggen door mijn tranen. Al zou ik liters tranen schreien over mijn zonden vanwege smart en berouw en boete over de zonde. Die kan niet overbrugd worden door mijn goede werken. Die kan alleen overbrugd worden wanneer God van zijn kant die brug slaat. En dat heeft God gedaan. In het zenden van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen door hem kan die kloof overbrugd worden, geliefd. Kijk, en dat beleeft een mens als hij een bedelaar wordt aan de troon van Gods genade. Wat beleeft hij dan? Dan beleeft hij dat hij heilwaardig is. Dat hij net als die rijke man is. Dat hij er niet boven staat. Dat hij ook maar zijn leventje leidt. Al heb je dan niet zoveel rijkdom als die rijke man uit de gelijkenis. Dat ik ook altijd maar doorgegaan ben met mijn oude leven. Dat beleef je dan als Gods geest je stilzet, gemeente. En je laat inleven. Je strafwaardigheid. Dat je gaat roepen tot God. O God, verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. Als er geen groot wonder in mijn leven gaat gebeuren. Jazeker, je gaat de zonde beweden. Jazeker, je gaat een poging doen om je aangenaam te maken voor God. Maar God snijdt dat af, gemeente. Want hij laat je zien zijn heiligheid, zijn majesteit, zijn rechtvaardigheid. En dat je voor hem niet kunt bestaan. En erkennen dat je naar recht ook die plaats verdient van die rijke man. Moet je niet zomaar zo makkelijk in je mond nemen hoor. Maar dat ga je echt beleven in de binnenkamer voor God. En met de nood van je ziel loop je over de aarde. Tenzij dat de middelaar tussentreedt, gemeente. Tenzij dat je ogen worden geopend voor de noodzakelijkheid. Dat er één moet zijn die voldoet aan het recht van God. Die dat overbruggen kan. Die voldoet aan al de eisen van God. De eis om volkomen de wet van God te vervullen. En dat voor een ander. En dat is Christus alleen. Tenzij dat iemand bereid is om de straf die ik verdiend heb op zich te nemen. En dat is alleen Christus, gemeente. De middelaar Gods en der mens. Om die nou nodig te mogen leren krijgen. Om daar nou naar te hongeren en te dorsten. Dat hij nou die ladder Jacobs is. Waardoor ik tot God kan gaan. Bedelend om zijn gerechtigheid. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. En daarmee was Lazarus nou verzadigd. Daarmee had de Heere hem vertroost. Dat als hij straks de laatste adem zou uitblazen, dat hij dan bij zijn koning zou zijn, gemeente. En hoe kom je dat nou te weten? Ze hebben Mozes en de profeten en dan schrijft Calvijn in zijn verklaring. En daarbij heeft God aan de Nieuwtestamentische kerk nog het evangelie toegevoegd. schrijft zo treffend: voorts hangt het geloof niet van wonderen of enige buitengewone verschijnselen af, maar is een bijzondere gave des Heiligen Geestes en de vrucht van het woord. We hebben daar de Heilige Geest voor nodig, gemeente. Dat die ons dat geloof komt te schenken, dat er nou bij God vandaan een mogelijkheid is om met God verzoend te worden in Christus Jezus. En om daar nou persoonlijk ook deel aan te mogen krijgen en zich daarin te mogen verblijden. Om zo een bedelaar te mogen zijn aan de troon van Gods genade. Daarom veracht die eenvoudige genademiddelen niet, die de Heer ons geschonken heeft, de vermaningen van Gods knechten. Breek met de zonde en zoek de Heer te kennen. En zie toch eens op het einde van Lazarus, van allen die die naam door genade in de praktijk van hun leven hebben mogen beoefenen. God is mijn helper, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Niet alleen voor mijn lichaam, maar ook voor mijn ziel. En dat al Gods kinderen dan gelegd worden, ja, niet in de schoot van Abraham, maar in de schoot van Christus. Want Christus is hun hoofd. Christus is hun heiland, hun helper. En dan zal de Heere zeggen: kom maar. En ik zal alle tranen van je ogen afwissen. En je zult eeuwig gelukkig zijn. Eeuwige vertroosting zal je deel zijn. Hij zal hen leiden tot de eeuwige fonteinen des heils. Hij zal hen weiden in de eeuwige grazige weiden. Hij zal hen in dit leven leiden tot de dood toe. En daarna zal hij hen opnemen in eeuwige heerlijkheid. Amen.
Dat wij ermee tot onszelf zullen inkeren en ermee voor uw heilig aangezicht zullen verschijnen, opdat gij door uw lieve geest ons laat zien wie zijn we nu eigenlijk. Zijn we die rijke man of zijn we die arme Lazarus? En als we nog die rijke man zijn, Heere, wilt u ons dan arm van geest maken, want u belooft: het hunner is het koninkrijk der hemelen. En als we dan door genade die arme Lazarus zijn geworden, dat wij dan toch mogen beleven hoe goed het is om zo'n bedelaar te mogen zijn aan de troon der genade. En dat gij uw volk en kinderen niet zult beschamen, maar hen telkens van stap tot stap troosten en ondersteunen. Dat gij hen vast zult houden tot op het laatste toe. Ja, tot op dat het moment aanbreekt dat ze de laatste vijand oog in oog moeten aanschouwen. En dat zij het mogen beleven. Mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van Psalm 949. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schijnt Gods goedheid hun begeren. Lof zij den Heer der Heren. Het vijfde van 149. De zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.